Geliefde gemeente, de opkomst van de islam, zoals wij die in onze tijd meemaken, heeft ervoor gezorgd dat er een heel aantal woorden en begrippen is die voor ons als het ware gesneden koek zijn, terwijl ze uit een heel andere taal komen en je 20 jaar geleden niet had geweten dat die woorden bestonden. Organisaties als de Taliban en Al-Qaeda, kind kan u uitleggen wat ermee bedoeld wordt. Stromingen als de Soenieten en de Shiiten. Elke middelbare scholier zou u kunnen vertellen wat dat is. En typisch islamitische woorden als halal, Ramadan, Sharia. We kennen ze allemaal. En zo is er ook dat woord jihad. Dat wil zeggen de heilige oorlog. Een begrip dat verband houdt met het ideaal van de moslims om uiteindelijk heel de wereld in te winnen, te veroveren voor de dienst aan Allah. Een heilige oorlog waar verschillende opvattingen over bestaan, maar wij kennen inmiddels dus helaas ook die opvatting die heel agressief is en die we kunnen verbinden met een hele reeks aanslagen die inmiddels al in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden. Gemeente, wij als christenen kennen ook het begrip heilige oorlog. En er zijn verschillende onder ons die ook het boek dat daarover spreekt gelezen hebben van John Bunyan. Een boek waar duidelijk uit wordt trouwens dat het daarin niet gaat over vechten tegen mensen, strijden tegen overheden, plannen en uitvoeren van aanslagen. Nee, dat het gaat over een geestelijke werkelijkheid, want het evangelie van Jezus Christus en het koninkrijk van zijn genade hoeft niet met menselijk geweld en met vleeselijke wapens uitgebreid te worden. Dat heeft die koning gemeente helemaal niet nodig. Dat doet hij namelijk zelf. Niet door mensen tegen wil en dank te overmeesteren, maar door ze door zijn woord en geest in te winnen voor zijn genade. Zo wordt het koninkrijk van Jezus Christus uitgebreid. Maar toch is er dan wel sprake van een heilige oorlog. En dan denken we met name aan die verovering van dat hart van binnen, maar ook aan wat er vervolgens, als de Heere Jezus je koning is geworden, jongens en meisjes, wat er aan strijd geleverd blijft worden in mijn hart, want daar zijn verschillende geestelijke krachten die tegen elkaar strijden en die het nooit met elkaar eens worden. Omdat er van die geestelijke boosheden in de lucht zijn waar Gods kind tegen moet vechten, maar ook omdat hij de strijd heeft tegen zichzelf. Want onthoud dat, jongens en meisjes, misschien dat je niet alles kunt volgen van de preek van vanavond, maar als je nou door de Heere wordt veranderd en hij gaat je bekeren, je krijgt een ander leven, dan word je een tweemens. En als je vanavond aan het eind van de preek nog niet begrijpt wat dat is, dan vraag je het thuis, maar vader, wil u het nog eens een keer uitleggen? Moeder, vertel dat eens. En bent u zelf ook al zo'n tweemens, moeder? Want de dominee heeft gezegd dat dat nodig is, dat we dat allemaal moeten kennen. Die tweestrijd van een tweemens. Strijd waarin er maar één krachtbron is en dat is de gastheer die vanmorgen mensen tot zijn tafel nodigde en van wie we hoorden dat hij in de strijd die hij te voeren had de overwinning al heeft behaald. Het vrouwenzaad die de kop van de slang vermorzelde. Hij heeft de strijd beslecht op Golgotha. Maar nogmaals, gemeente, de strijd gaat in het leven, in de leden van de Heere Jezus verder, tot op de jongste dag. En het is daarom goed om ons daar in een nabetrachtingsdienst als vanavond op te bezinnen. En onze tekst, de moederbelofte, geeft daar trouwens ook aanleiding voor. En u weet het toch wel, we noemen niet voor niets de kerk, voor zover die hier op aarde leeft, de strijdende kerk. Dat is een typering van alle gelovigen die hier nog in deze bedeling zijn. De strijdende kerk. En die staan, zegt Psalm 89, in het strijdperk van dit leven. Nou, laten we daarop gaan letten, gemeente. We schrijven als thema boven de prediking. Op het slagveld van de heilige oorlog. Op het slagveld van de heilige oorlog. Drie gedachten over de geestelijke strijd die daar wordt geleverd. We letten op de werkelijkheid van die strijd. Op de hevigheid van die strijd. En op de eindigheid van die strijd. Op het slagveld van de heilige oorlog. De werkelijkheid, de hevigheid en de eindigheid van de geestelijke strijd. Maar waarom, gemeente, laten we die vraag eerst stellen. Waarom moet dat nou eigenlijk nog na Goede Vrijdag? Waarom is dat nog na Pasen? En na hemelvaart, hij voert ten hemel op, vol Heer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen, zingen we toch. Waarom nog heilige oorlog? Want dat woord wat de Heere Jezus op Goede Vrijdag uitriep, het is volbracht. Dat slaat toch ook op datgene wat met dat slangenzaad te maken heeft? En dat op Pasen de Heere Jezus uit het graf tevoorschijn komt als overwinnaar. Dat betekent toch ook de doodsteek voor het rijk van de vorst der duisternis. En om niet meer te noemen, als hij dan vervolgens naar de hemel opvaart om daar als overwinnaar binnengehaald te worden. Wij weten uit het laatste Bijbelboek, uit Openbaring 12 om precies te zijn, dat op de dag dat de Heere Jezus als overwinnaar is binnengehaald in de hemel, dat toen de duivel er ogenblikkelijk uitgegooid is. Die mocht er altijd nog wel komen, maar vanaf die dag niet meer. Maar dat hoofdstuk, gemeente, wat ik u noem, geeft meteen ook een antwoord op de vraag waarom het dan hier op aarde nog steeds strijden geblazen is. Dat heeft te maken met dat uit de hemel geworpen worden van de duivel. Vanaf dat moment hebben ze in de hemel een lofzang gezongen. Juicht, o hemelen. Maar meteen wordt er achteraan gezongen. Wee u, gij aarde en die de aarde bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en die weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En je ziet dan in Openbaring 12... dat die duivel die de Heere Jezus achterna gestormd is en hem niet meer kan treffen, hij zit daar aan zijn vaders rechterhand, dat hij vervolgens hier op aarde probeert om Christus in zijn gelovigen te treffen. Hij gaat heen om krijg te voeren, staat er, tegen de overigen van het zaad van de vrouw die kerk heet. Want de duivel is dan wel verslagen, maar hij is nog niet uit het veld geslagen. En de duivel doet na zijn nederlaag wat eigenlijk alle dictators doen die inzien dat ze het verloren hebben. Dat heeft de geschiedenis al heel vaak laten zien. In het grote wereld gebeuren, soms in kleinere situaties, als een dictator begrijpt dat hij het verloren heeft, wat doet hij dan? Zo'n groot mogelijke puinhoop achterlaten. Daaraan herkent u dictators. Net als Saddam Hussein, weet u wel, van wie ik nooit zal vergeten, toen de eerste golfoorlog achter de rug was en hij in 1991 Kuwait moest verlaten. Eerste wat hij deed, de oliebronnen van Kuwait in brand steken. Wat heeft dat voor zin? Dat heeft geen zin, gemeente. Maar dat is gedrag van een dictator die verslagen is. En zo doet de duivel het ook. Hij kan niks meer bereiken met wat hij nog doet. Maar hij zal zich tot het uiterste inspannen om nog zoveel mogelijk schade aan te richten. Ook in het leven van hen die de Heere vrezen. U kent toch die uitdrukking die zegt, hij kan er niet voor zorgen om uiteindelijk je hart uit de hemel te houden. Maar hij zal er wel voor zorgen om zo lang mogelijk de hemel uit je hart te houden. Dus daar blijft gemeente strijd gevoerd worden. En nog een voorbeeld uit de geschiedenis. Ik dacht, het is misschien afgezaagd. Het is al heel vaak gezegd op allerlei preekstoelen. Maar ik kon eigenlijk geen beter voorbeeld bedenken. Toch weer even dat verschil tussen D-Day en V-Day. Jongens en meisjes moeten dat ook leren als ze de Tweede Wereldoorlog bestuderen met geschiedenis. 6 juni 1944, de inval in Normandië. Decision Day, beslissingsdag, want toen was eigenlijk het lot van Nazi-Duitsland al bezegeld. Toen konden ze niet meer winnen, maar het zou nog tot 7 mei 1945 duren voordat de nederlaag werd erkend. En ondertekend. En het Victory Day zou worden. Victory, overwinningsdag. En tussen die ene datum en die andere datum. En er zijn ouderen in ons midden die dat nog weten. Lag misschien wel het zwaarste van alle 5 oorlogsjaren. Met die hongerwinter. Nou, gemeente, geestelijk mag je die dingen doortrekken. Al zou ik niet durven beweren dat de tijd tussen D-Day en V-Day voor het volk van God een hongerwinter is. Want ik hoop niet dat ze dat vanmorgen zo ervaren hebben. Als u door Gods genade getrokken werd en als een arme bedelaar aan de tafel kwam te zitten, heeft u er iets van ervaren? Hij gaf hen die hem vrezen spijs. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden, mocht het op uw hart van toepassing zijn. En misschien mag u zeggen, dat is niet alleen vandaag in een avondmaalszondag, maar dat mag ik wel eens vaker merken. Ook in de gewone gang van het leven, want het geestelijk leven bestaat niet alleen uit avondmaalszondagen, al mag er misschien wel eens een hoogtepunt gevonden worden, maar het gaat om die dagelijkse omgang met de Heere in de binnenkamer, het gaat om dat dagelijks bediend worden uit de Heere Jezus, door het woord en door de geest van Christus. En dat je wel eens mag zingen met de psalmdichter. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Dus het is geen hongerwinter, gemeente. Maar dus nog wel strijd. D-Day wacht nog op V-Day. En het is toch wel goed om daar nou vanavond eens even speciaal bij stil te staan, bij wat ik in de eerste plaats genoemd heb, de werkelijkheid van die strijd. Want er zijn zat mensen, helaas ook in de kerk, die proberen om die werkelijkheid te verdoezelen of om dat voor zichzelf te ontkennen. En ik zal vanavond een paar voorbeelden noemen, maar laat ik nou allereerst het voorbeeld noemen van de naamchristen. Wat is een naamchristen? Iemand die als je vraagt, ga je naar de kerk, meteen ja zegt. Iemand die als je vraagt, geloof je wat er in de Bijbel staat, meteen ja zegt. Iemand die zegt, als je vraagt, heb je inderdaad de Heere Jezus nodig? Weet je dat je door hem zalig moet worden en dat je zijn genade niet kunt missen, dat hij meteen ja zegt. Maar als je op zijn leven let, een leven zonder strijd, omdat zo iemand stilzwijgend een soort wapenstilstand heeft gesloten met de duivel en met de wereld. En als er over strijd gepreekt wordt, dan zucht hij in stilte, want dan denkt hij, ja, nou gaat het weer over dingen. Moet het daar nou altijd over gaan? Zijn er geen andere zaken om over te preken? Ik herken er ook eigenlijk niks van, want het is in mijn leven eigenlijk zo heel rustig. En ik heb nooit problemen met de duivel en ik heb nooit problemen met die ongelovige collega. En ik heb nooit last met de buren en ik heb nooit strijd, ook niet met mezelf. Gemeente, dat is valse rust hoor. Er is ook een rust van het kerkhof, zei iemand eens. Dat is een verkeerde doodse stilte. Maar dan kan vandaag de dag zijn dat de Heere zijn woord gaat gebruiken en zijn sacrament gaat gebruiken om die rust op te zeggen en om je te laten afvragen. Ken ik nou datgene waar het dit leven om gaat? En als er over strijd gesproken wordt, over vijandschap, en ik weet er niks van, waar ben ik mee bezig? Waarheen ben ik op weg? Er is weer een gemeentelid wat moet worden begraven. Wanneer wordt mijn naam afgekondigd? En weet ik dan waar ik heen ga? En als ik het nu nog zo goed kan vinden met de wereld, moet er niet een moment komen dat dat alles voor mij schade en drek gaat worden? Dat ik ga leren, en dat kun je ook leren als je 14 bent hoor. Dat kun je zelfs leren als je 8 jaar oud bent. Om de keus van Mozes te maken. Die de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom achtte dan alle schatten van Egypte. Die liever verdrukt werd met het volk van God. En die heilige oorlog, die geestelijke strijd aanging, dan dat hij zich liet verwennen in de paleizen van de farao. Alsjeblieft. Dat kan de Heere je vandaag nog voor inwinnen. Heere, wilt u me dan maar leren wat strijd is? En wilt u me maar leren dat de wereld ijdel is? En dat ik ervan los moet komen? Want gemeente, dat wil de Heer ons leren. Want als ik naar mijn tekst kijk, naar die moederbelofte, dan is het klip en klaar dat die geestelijke strijd wat vanavond overgaat, die heilige oorlog, dat die door God gewild is. Let u daar eens heel nadrukkelijk op hoe die tekst begint. Hoe komt het nou dat er vijandschap bestaat tussen de slang en tussen de vrouw en tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw? En we denken dan natuurlijk niet alleen aan gewone slangen, hoewel je daar ook voor kunt huiveren. En dat is ook een vijand van de mens. Hoeveel mensen zijn aan slangen beter gestorven? En we denken ook speciaal aan die duivel die in die slang zich verstopt had en die van die slang gebruik gemaakt had om de mens tot zonde te verleiden. Waarom is er nou eigenlijk levenslang strijd tussen het een en het ander? Ik zal vijandschap zetten. Een wonderlijk gemeente. De eerste belofte die ooit aan het adres van zondaren klonk, is tegelijkertijd een oorlogsverklaring. En die oorlogsverklaring is wel afgegeven, maar ik kan me geen datum herinneren dat die oorlogsverklaring ooit is ingetrokken. Ik zal zetten, heeft God gezegd, en dat blijft zo. Ook na Goede Vrijdag heeft God niet gezegd, nou is de strijd ten einde, nou zijn we vrienden met de duivel. Nee, de strijd gaat verder. Daarom wordt het gemeente nooit vrede in deze bedeling. Daarom kan de VN en de Veiligheidsraad vergaderen tot ze een ons wegen, maar er zal nooit vrede komen voor Jezus wederkomt. Daarom krijgt het volk van God nooit rust. Al mogen ze wel eens een oase beleven op een zondag. En misschien wel op een avondmaalzondag. Maar ze moeten weer verder door de woestijn van het leven. Daarom moeten ze altijd op hun hoede zijn. Waar komt de volgende aanval van de duivel vandaan? Wat is de volgende pijl die de wereld op zijn boog heeft? En daarom worden er iedere keer weer nieuwe listen bedacht vanuit de hel. Zowel in de kerk als in de maatschappij. U ziet toch wel, gemeente, u heeft toch uw ogen niet dicht. Als u de krant leest en het nieuws volgt, er gaat geen dag voorbij of ze verzinnen weer wat nieuws. En waar komt dat nou vandaan? Dat de minister-president van dit land vol gas gaat om het afschaffen van allerlei christelijke waarden en normen en inzettingen en regels. Waar komt dat vandaan? Is dat een persoonlijke hobby van minister-president Rutte? Of zien wij dat er wat achter zit? Het is oorlogstijd, geliefde gemeente. Maar dat is omdat God het wil. Dat wil, en ik wijd daar maar even over uit, dat wil God de Vader. Hij heeft ons een keer gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Hemel en aarde en alles wat erin is. En hij heeft op de dag van de zondeval zijn werk in scherven zien vallen. En het meeste smartte het aan zijn hart toen hij het pronkjuweel van zijn werk in handen zag vallen. Moedwillig en vrijwillig van zijn grote tegenstander. Kan God de Vader er genoegen mee nemen? Dat dat zo is en dat dat voortaan zo blijft? Dacht u dat God de Vader zou rusten voordat alles weer zo is? Dat heel zijn schepping hem zal eren en dat al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer? God de Vader wil dat er tot op dat moment strijd gevoerd zal worden. En dat wil God de Zoon ook, gemeente. Want wat heeft de Heere Jezus er tot nu toe al niet voor over gehad? Om dat besmeurde en dat gebroken werk van zijn Vader te herstellen. En heeft u er vanmorgen, het zij hier aan de tafel, het zij op uw plaats in de kerk, heeft u er een indruk van gekregen wat het de Heere Jezus heeft gekost om zijn werk te doen? Dat hij zich door die slang in zijn hiel heeft laten bijten. Dat hij pijn geleden heeft. Dat hij zich heeft laten vernederen. En laten bespotten. En laten slaan. En laten kruisigen. Dat hij er de dood voor ingegaan is. Omdat hij de eer van God op het oog had. En het heil van zondaren op het oog had. Dan is het toch niet vreemd, gemeente, dat ook de Heere Jezus niet zal rusten voordat heel de schepping weer onder het regime van zijn Vader zal staan. Maar dat betekent, gemeente, als dus ook de Heere Jezus, Gods Zoon, wil dat er strijd gevoerd zal worden. Al wie de naam van Christus noemt in Bethel, sta af van ongerechtigheid. En dat is ook de wil van God de Heilige Geest. Heeft u hem leren kennen als die grote bruidswerver die erop uitgaat om zondaren in te winnen voor de Heere Jezus en zijn genade? Heeft u hem leren kennen als die grote vriend van de bruidegom die niet moe wordt om via de prediking en vervolgens door het sacrament de heerlijkheid van de Heere Jezus voor je uit te laten stallen, zodat je met eerbied gesproken verliefd wordt op de persoon van de Heere Jezus en gaat zeggen, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zijn mensheid en zijn godheid, zijn vernedering en zijn verhoging, alles en alles even schoon en schitterend. Maar die geestgemeente heet niet voor niets Heilige Geest. Die kan het niet dulden dat ook maar iets wat van de duivel is, iets wat aan de zonde herinnert, het leven van dat vrouwenzaad, van dat zaad van Christus, nog zal vullen of beheersen. Het is ook tegen zijn wil als we heulen met de vijand. En daarom zegt ook God de Heilige Geest, ik zet vijandschap. Jullie sloten vriendschap, slang en vrouw. En daarmee werd je vijand van God, mens. Maar die vriendschap haal ik uit elkaar. Ik zet vijandschap, opdat de mens door genade weer een vriend is. Van God zou worden. Het is de wil van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest dat er vijandschap zal zijn. En gemeente, als je nou werkelijk door de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bent opgezocht, dan ga je toch in principe willen wat Hij wil. En dan ga je ook zien dat het waar is wat hier gezegd wordt. Er is vijandschap. Dat is een werkelijkheid. Je gaat dingen doorzien, gemeente. En de Heere geeft ons velen in de gemeente, ook in de komende maanden, die dingen mogen zien. Al die krachten die in de wereld actief zijn, ook in Nederland, om zoveel mogelijk de secularisatie te bevorderen. Dat je dat gaat doorzien, dat je zegt, ik kijk er niet vreemd van op. Ik vraag niet elke keer, hoe kan het toch eigenlijk? En het is toch een toestand, gemeente, dat je daar niet in blijft steken. Maar dat je op je knieën gaat voor land en volk. Voor jezelf en voor je nageslacht. Voor de scholen en voor de christelijke politici. En voor jezelf op de plek waar je gesteld wordt in de maatschappij. Heren, maak me getrouw. Want de storm steekt op en de vijandschap groeit. En dat je niet vreemd opkijkt van allerlei listen van de duivel in je leven. Dat je niet elke keer argeloos overal maar inloopt. Maar dat je daarin geoefend wordt. En met de apostel mag zeggen, zijn gedachten zijn mij niet onbekend. Hij is wel sterk. Maar ik mag zijn listen gaan doorzien. En daarom ook op mijn knieën vallen. Om bij de Heere om raad te vragen. Heere Jezus, u heeft hem aangekund. U bent hem de baas geweest. Ik kan het niet. Wij zijn toch zwak. En ik ben ieder ogenblik in nood. En dat je gaat doorzien, gemeente, waar die hatelijkheden ook van mensen vandaan komen. Het is niet omdat ze je onsympathiek vinden. Het is niet omdat je verkeerd gedaan hebt. Maar als je de naam van de Heere Jezus uitdraagt. En als ze erachter komen dat ze er een van het vrouwenzaad. Dan moet het slangenzaad wel reageren. Daarom heb je het moeilijk in de pauze op het werk. Daarom kun je het wel moeilijk hebben op het schoolplein. Daarom kun je het moeilijk hebben in de straat. Ja, mens moet ervoor oppassen om geen slachtofferrol in te nemen. En hij moet ervoor oppassen om niet altijd te zeggen, ja, het is de schuld van een ander. Maar gemeente, er is in het leven van een gelovige vijandschap. Omwille van de naam van Christus. En dat moet er zijn. Maar nou komen we bij het meest pijnlijke punt van heel de avondmaals, zondag. Ik ga naar het tweede punt van de preek en dat was de hevigheid van die strijd. Weet u wat nou het meest pijnlijke is en wat nou ook die strijd wat over gaat het meest hevig maakt? Dat je niet alleen te maken hebt met vijandelijkheden van buitenaf. Dat je een duivel achter je aan hebt. Dat de wereld je niet verdragen kan. Maar dat je van binnen iets gaat ontdekken wat er eerst niet was. En ik moest bij de voorbereiding denken aan die vrouw van Isaac, gemeente. U leest in Genesis 25 dat als op het gebed van Isaac Rebecca voor de eerste keer zwanger wordt, dat ze dan van een tweeling zwanger raakt. En dat ze op een gegeven moment, en dat maakt haar onrustig, erachter komt, er is iets gaande van binnen. Het is net alsof die twee die in mijn buik groeien met elkaar overhoop liggen. Alsof er nu al gevochten wordt in de moederschoot. En ze zegt het hardop. Is het zo? Waarom ben ik dus? Rebecca kwam er niet uit. Maar de vraag die Rebecca stelde, gemeente, waarom ben ik dus? Die vraag kunt u beantwoorden als u genade kent. Want dat antwoord ligt in Genesis 3, vers 15. Want uw zaad en haar zaad, bent u daar al achter gekomen? Dat is ook als je genade leert kennen, een onbedriegelijk kenmerk. Dat moet je herkennen, anders is het niet in orde. Maar dat die twee zaden, dat tweeërlei nageslacht, in je eigen hart voorkomt. En dat maakt het nou zo hevig, gemeente. Want was het alleen maar de duivel? Was het alleen maar van buitenaf? Dan kon je het nog wel hebben. Maar het meest pijnlijke in een mensenleven is als die erachter komt Nou moet ik tegen eigen vlees en bloed strijden. U gelooft toch ook wel, we hebben het over het leven van David gehad de afgelopen maanden. We zijn nog niet toegekomen aan die episode met Absalom. Maar u gelooft toch wel dat er geen enkele strijd in Davids leven zo pijnlijk en ingrijpend is geweest als die tijd toen hij zijn eigen zoon tegenover zich vond. Dat was veel erger dan Saul. Dat was nog veel erger dan toen hij tegenover Goliath stond. Je eigen jongen. U hoort later hem klagen en wenen als hij gestorven is. Absalom, mijn zoon. Maar u gelooft toch wel, gemeente, er is geen pijnlijker onderdeel van de heilige oorlog. Dan dat je tegen jezelf moet strijden. De tweestrijd van een tweemens. En dan ga ik weer een voorbeeld aanhalen van mensen die eigenlijk zeggen, ja, je kan er natuurlijk wel eens een opmerking over maken in een preek, maar eigenlijk moet je er niet te veel over praten. Maar volgens mij is dat allemaal niet zo actueel. Tweestrijd, heilige oorlog. Ik had het net over naamchristenen, maar er zijn nog wel andere christenen die ook om een andere reden moeite hebben met deze prediking. En dat zijn namelijk mensen van het overwinningsleven. Ik noem ze toch maar vanavond, gemeente, want dan kom je niet buitenom als je spreekt over de moederbelofte. Het is niet om te hakken, maar wel om eerlijk de schrift na te spreken. Als er dus zijn die in hun eigen geloofsleven in feite het gevoel hebben die strijd achter zich te hebben. Dat ze zeggen, nou ja, je kunt als je dicht genoeg bij die genadetroon leeft, in feite een tijd in je leven bereiken dat die strijd gestreden is. En dat je de zonde ook, ja niet helemaal natuurlijk, maar toch voor een groot deel wel onder de knie krijgt. Dat je die duivel niet altijd bovenop je vindt, maar dat jij zelf bovenop ligt. Ja, de catechismus kan in zondag 44 wel zeggen, de allerheiligsten hebben een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar ja, dat is zo'n oud geschrift. Daar dachten ze in 1600 natuurlijk zo over. Maar inmiddels weten we beter. Ik heb wel strijd gehad in mijn leven. Maar nu ken ik Jezus. Ja, maar welke Jezus kent u dan? Want kijk, de Jezus die we vanavond preken, gemeente, is de Jezus van Genesis 3. Dat is het vrouwenzaad die een strijdende kerk op aarde heeft en hen aanvoert om de heilige oorlog te strijden. Dat is die koning van de kerk die in Efeze 6 de zijnen een hele wapenrusting aanlevert. En waarom hebben ze dat nodig? Waarom moet de kerk van Efeze tot de tanden gewapend zijn? Een zwaard en een schild en een helm en schoeisel en van alles en nog wat. Waarom is dat nodig? Oh, dat is omdat ze op het slagveld staan. Het kan natuurlijk best zijn, gemeente, dat er zijn die een andere opvatting hebben en misschien vanmorgen ook wel aan het avondmaal kwamen en toen heel andere dingen hoorden en zagen en kregen dan dat ze eigenlijk zouden willen hebben. En dat je geen strijd voert en daarom ook niet kreeg waar je op hoopte. Misschien wel teleurgesteld was. Maar aan wie ligt dat dan, gemeente? Ligt het aan hem? Of ligt het aan u? Nee, wanneer wij eerlijk de Heilige Schrift lezen, dan merken we, er is een doorlopend getuigenis dat er gestreden moet worden. Ook van binnen in de mens. En het is inderdaad met name in de brieven van de apostel Paulus, die apostel die zo eerlijk over zijn eigen zielenleven kan spreken, dat we daar iets over horen. Maar zegt u niet, dat is blijkbaar een probleem van Paulus. Dan doen we tekort aan wat de rest van de Bijbel ons vertelt over het leven van de heiligen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Mensen met strijd, ook tegen hun eigen overgebleven zwakheden. En zo'n gedeelte uit Galaten 5 trouwens. Dat maakt voor ons ook heel duidelijk dat het niet alleen maar iets is waar die man, waar Paulus alleen mee worstelt, en dat mensen in Galatië opgeroepen worden om voor die man te bidden. Onze broeder Paulus heeft het zo moeilijk met zichzelf en die loopt elke keer weer tegen zijn zonde op. Nee, hij zegt het tegen die Galaten. Wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want die staan tegenover elkaar in uw leven. Ik ken u toch. U mag door genade ook een ander leven kennen. Maar het is niet gezegd dat als je dat leven eenmaal hebt ontvangen, dat de mens altijd op het niveau van de overwinning staat. Als u door de geest leeft, moet u ook door de geest wandelen. Maar weet je waar je achterkomt, lieve Galaten? Dat als je daar je voor gaat inzetten, dat je niet doet hetgeen je wil. En dat heb ik zelf ook ervaren. Lees Romeinen 7. En hoe komt dat? Omdat een mens een tweemens is. Twee beginselen in het hart. Slangenzaad, vrouwenzaad. En die verdragen elkaar niet. En die willen allebei de boventoon voeren. En die kunnen allebei geen genoegen nemen met een half hart. Gemeente, dat is een hevige strijd, nietwaar, als je daar iets van leert kennen. Vooral ook als je weer in de buurt van een avondmaalzondag komt en als die persoonlijke vragen op je afkomen, als je in de voorbereidingsweek voor de spiegel gaat staan, want als je die hevigheid van die strijd tegen jezelf enigszins hebt leren kennen, dan komt er ook vast een keer een moment dat je in de spiegel kijkt en je zegt, wie ben ik nou eigenlijk? Heeft u dat wel eens een keer tegen uzelf gezegd? Wat wil jij nou eigenlijk, zeg je dan tegen jezelf? Ik begrijp je niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil. Of om het met Galaten 5 te zeggen, dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Gemeente, dan mag het wel eens een troost geven als je toch je naam hoort afroepen in een avondmaalsdienst en je kreeg vrijmoedigheid om toe te gaan. En om aan de tafel de Heere Jezus dan in de ogen te mogen zien. Niet jezelf, maar de Heere Jezus in de ogen te mogen zien. En dat Hij zegt, en toch, ik voor u. En dat je mag geloven, ik zeg het maar weer met Galaten 5. Dat je door de geest geleid wordt. Je bent voorwerp van dat wederbarende werk van de Heilige Geest. Hij heeft je toch op een ander spoor gezet. Hij heeft toch liefde van God in je hart uitgestort. En dat je mag geloven wat er achteraan staat. Dan ben ik dus niet onder de wet. Wat heerlijk om zo avondmaal te mogen vieren. Wel strijd te kennen. Jezelf vaak niet te begrijpen, maar het uit Christus mond te horen, niet meer onder de wet, niet onder die verdoemende kracht van die vloekende wet, bevrijd door het werk van Christus. Maar die werkelijkheid is er dan, gemeente, dat gij niet doet hetgeen gij wildet. En wat voor strijd dient zich dan aan, ook als je de avondmaalzondag weer achter je laat? En dan denk ik niet alleen aan degenen die aan de tafel hebben gezeten. Het kan ook zijn dat er van die worstelaars in de bank zijn blijven zitten. Je durfde niet te komen, maar je kent wel de dingen waar het nou vanavond over gaat, of niet? Waar komt het dan op aan? In de eerste plaats, gemeente, ik kijk naar Galaten 5. Dan komt het erop aan om de werken des vleeses te mijden. Want er moet vijandschap zijn immers, er moeten dingen op een afstand blijven, aan de andere kant van het front. Haten en vlieden van de zonde. En Paulus noemt in Galaten 5 heel wat concrete zonden. Als God dat nou niet wil, als Christus het niet wil, als de Heilige Geest erop tegen is, Heere, wilt u me toch helpen? Om de werken des vleeses te mijden, te ontvluchten. Om het vlees te kruisigen met zijn begeerlijkheden. Want ik heb een ander verlangen gekregen. Oh, ik kan mezelf soms niet verklaren. Maar toch, op mijn beste momenten, als ik een blik sla op het kruis, zoals ik het vanmorgen mocht doen, dan weet ik het, hij is het waard. Dat ik zijn kruis niet zal verzwaren, maar dat ik hem een wederliefde zal tonen. Gemeente, ik wil daar nog wel iets meer over zeggen. Als u vraagt van, maak dat nou eens concreet. Je kan natuurlijk al die zonden uit Galaten 5 langslopen en zeggen, nou daar moet ik dus ook voor oppassen. In mijn persoonlijk leven, in mijn omgang met andere mensen. Ga ik maar na, welke werken des vleeses moet u ontvluchten en bestrijden. Maar denkt u ook terug aan de voorbereidingsweek, gemeente. Ik heb me dat zelf ook gerealiseerd. Als je nou nagaat, waar moet een mens nou na een avondmaal zondag het meest voor uitkijken? Waar moet hij nou voor oppassen? Waar moet je nou vooral alert op zijn? En je zegt, daar moet vijandschap zijn. Daar moet afstand komen. Dan moet ik tot de tanden gewapend me weren. Dat het geen vat op me krijgt. Gemeente, denk terug aan vorige week. Waar heeft u het nou het meest moeilijk mee gehad toen de voorbereidingsspreek werd gehouden en het formulier werd gelezen en toen u erover ging bidden en ging vragen, zou het gaan, zou het niet kunnen? Met welke dingen heeft de duivel je toen vooral aangevochten? Wat voor dingen heeft hij je toen voor de voeten geworpen? Wat was het waar je het meeste last van had? Waar je het meeste berouw voor voelde? Waarvan je merkte, dat heeft nou in de afgelopen maanden het meest verwijdering gegeven tussen God en mijn hart. Nou, die dingen, gemeente. En dat kan dan voor de een heel wat anders zijn dan voor de ander. Ieder heeft zo zijn eigen strijd, zijn eigen zwakke plek, zijn eigen boezemzonde. Maar leg dat dan maar vooral voor in het gebed. Of je nou aan de tafel hebt gezeten of niet. Maar u heeft toch hopelijk allemaal voorbereiding gehouden. En allemaal iets gezien van uzelf in de spiegel. Leg dat voor in het gebed. Want wat bij u niet aanwezig is, is bij de Heere Jezus te vinden. Wij hebben geen overwinningsleven. We krijgen het ook nooit hier. Maar hij is overwinnaar en zit in de troon. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wie moet u anders vragen? Om u bij te staan in het strijdperk van dit leven. En om het met de termen van Galaten 5 te zeggen. Zijn geest, die staat tegenover dat vlees wat iedere keer weer opspeelt. Dat is wel die geest met een hoofdletter. Zoals er ook in de moederbelofte overmacht is van het vrouwenzaad boven het slangenzaad. Want die slang zijn kop wordt vermorzeld en die vrouw, dat vrouwenzaad, wordt de hiel slechts vermorzeld. Gemeente, zo is er bij de geest van Christus overmacht. Overmacht die u mag inroepen tegen de duivel waar u niet tegenop kan. Of tegen de wereld waar u geen raad mee weet, tegen de zonde die u dreigt te overmeesteren. En dan weet ik vooraf. Het wordt maar een klein beginnetje. Hooguit, ik weet het vooraf. Maar je bent aan het eind van een avond, maar zondag, en je zegt, Heere, maar ik mag gaan voor het hoogste. Ik zing het toch maar. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen. En gemeente, dat geldt ook voor de andere kant van de strijd. Want behalve het mijden van de werken des vleeses is er ook, als het goed is, het najagen van de vrucht van de geest. En dat is eigenlijk een wonderlijke zaak, vindt u niet? Want vrucht, die maak je niet, die zet je niet in elkaar als een bouwpakket. Dat groeit, dat wordt gegeven, dat komt van de andere kant. Maar daarom is geestelijke strijd en heiligmaking ook vooral een zaak van biddende afhankelijkheid. Om aan de voeten te knielen van hem die alles laat groeien. Ook wat er geestelijk in je hart moet gaan groeien. Hoe meer in de binnenkamer de komende 3 maanden, gemeente, hoe beter het met ons zal gaan. En weet u wat nou zo geweldig is? Als je dan leest in Galaten 5 vers 22, die tekst van de vorige Bijbellezing, weet u wel, de vrucht van de geest. Als je nou leest wat dat is, dan zeg je, ja, eigenlijk is het niet zo vreemd. Vanmorgen ging het over de Heere Jezus en zijn werk, zijn volbrachte werk, de strijd die bekroond werd. Is het vreemd dat het vrouwenzaad in zijn kielzog nu ook diezelfde dingen moet gaan betrachten die zijn leven kenmerken? Dat je door die afhankelijkheid van zijn geest in de verte, ik zeg in de verte, op hem mag gaan lijken. Want dat zijn toch woorden die bij de Heere Jezus passen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort. En dat is ook het geheim, gemeente, van het geestelijke leven. Hoe strijdt een mens? U zegt, dat zijn nou niet echt dingen uit de militaire wereld, dominee. Dat zijn geen woorden waar ze bij Defensieraad mee weten. Langmoedigheid, zachtmoedigheid, je zal er maar het slagveld mee op moeten. Ja, maar dat is geheim van het koninkrijk, gemeente. De Heere Jezus heeft de duivel niet overwonnen met een machinegeweer. Hij heeft de duivel overwonnen door volmaakt Galaten 5 vers 22 te betrachten. En door zich zo kwetsbaar op te stellen dat iedereen hem aan kon vallen en dat hij ogenschijnlijk ten onder ging. Maar door zijn volhardende liefde werd hij juist overwinnaar. En dat is, gemeente, de weg die de Heere Jezus ook aan zijn kerk wijst. En u begrijpt wel, dan kom je dus nooit van het slagveld af met medailles. Dat kan wel als je heel veel mensen hebt neergeschoten misschien. En als je een hele dappere daad gedaan hebt. En als je de vijand overwonnen hebt met allerlei menselijke middelen. Dan krijg je allerlei onderscheidingen. Maar van dit slagveld komt niemand af met onderscheidingen. Daar wordt niemand groot mee. Genade kun je ook niet mee pronken, gemeente. Dat past trouwens eigenlijk ook niet, vindt u wel, op een slagveld. Maar als het goed is, komt daar iets van de Heere Jezus in mijn leven openbaar. Ja, maar zegt iemand, dominee. Toch zie ik er al wel tegenop, hoor, tegen die komende 3 maanden. Want ik weet eigenlijk al hoe het zal gaan. Vanavond heb ik de beste voornemens. Vanavond denk ik, ja, dominee, zo moet het. Zoals u het preekt, zo moet het in mijn leven ook. En ik ga meer bidden. En ik ga beter luisteren. En ik ga beter opletten. En ik zal hem geen kans meer geven, die duivel. En ik zal tegen mezelf vechten. En tegen mijn karakterzonden. Ik weet al hoe het zal gaan. Wij zijn toch zwak. En mijn geloof, zegt u, dat is eigenlijk hetzelfde geloof als van Petrus in Matthäus 14. Het ene moment loop je op de golven en je kan alles aan. 2 seconden later moet iemand je uit het water optrekken. Want je hebt weer niet op de Heere Jezus gelet. En de doodsvijanden zijn zo verschrikkelijk machtig. En de tijd is ook zo ontzettend donker. En de drukte van het leven. Heeft u er ook zo'n last van? Alleen al die dingen die in je agenda staan, die zorgvuldigheden van het leven. Je zou wel meer willen lezen in de Bijbel. Je zou wel meer willen bidden en meer geestelijke lectuur tot je willen nemen. En meer Bijbellezingen bijwonen. Maar je moet prioriteiten stellen. En voor je het weet word je overspoeld met allerlei dingen. Gemeente, u mag het best eerlijk zeggen vanavond, hoor. Hier in de kerk mag dat. Eerlijk zeggen dat je er tegenop ziet. En dat je je zwak voelt. En dat je al weet dat het niet goed zal gaan. Ik zeg het nog een keer. Nogmaals, het is uit pastorale motieven. Maar dat maakt het beleiden van een overwinningsleven soms zo vermoeiend. Want dan mogen mensen eigenlijk niet zeggen dat ze zo zwak zijn. En dat ze zich arm voelen. En dat het niet gaat. En dat ze zichzelf tegenvallen. Maar weet u, gemeente, wat ik nou zo'n opluchting vind, als ik u vanavond mag prediken, dat aan de genadetroon van God, dat het daar wemelt van de arme mensen. van de vermoeide mensen, van de bange mensen, die nog geen strootje kunnen verleggen, die begrijpen wat Kolbrugge bedoelde toen hij een keer in een preek schreef: ik ben nog niet in staat, en die man was al bekeerd hoor, ik ben nog niet in staat om een zonde zo dun als een spinnenweb uit mijn huis weg te vegen. Dat ben ik. Zulke mensen zijn welkom, gemeente, bij de plaats waar het vrouwenzaad is gezeten. Hij die al overwonnen heeft. En die bezig is om te overwinnen. En die zijn troostboodschap uitzendt om zijn volk te bemoedigen. En daarom laat hij ze ook in de nabetrachtingsdienst Genesis 3 vers 15 prediken. Laten we er nog een keer naar kijken, gemeente. Wat wordt er nou van die vijand van dat slangenzaad, wat je tot in je eigen hart tegenkomt? Wat wordt er nou van gezegd? Drie dingen. We hoorden het vanmorgen al in de eerste plaats. Die duivel kan niet meer raken dan de hiel van het vrouwenzaad. En misschien ben je wel bang om voor eeuwig verloren te gaan. Misschien vliegen je zonden je soms zo aan dat je zegt: Heer, ik kom er nooit. Heb ik me niet bedrogen? Maar Christus zegt: niemand zal ze uit mijn hand rukken, degene die de Vader me gegeven heeft en die vervolgens tot mij gekomen zijn. Als een arme zondaar, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want die duivel kan ze niet zo ver raken dat hij ze in het hart treft. Dat hij hun hoofd uitschakelt. Nee, alleen de hiel. Die duivel is wel machtig, maar hij is niet almachtig. In de tweede plaats, die duivel is eigenlijk alleen nog maar bezig met achterhoedegevechten. Weet u dat dat woord voor verzenen uit Genesis 3 vers 15 overdrachtelijk gebruikt kan worden voor het woord achterhoede? En dat is eigenlijk waar die mee bezig is. De grootste strijd is al gestreden. Hij heeft nog maar een kleine tijd en daarom is die zo venijnig. Nog even. Het is maar een verdrukking van 10 dagen, geliefde. Nog even en hij is voorgoed uitgespeeld. We vragen dan wel aan degene die nog aan zijn kant staan: onbekeerde vriend, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En je hoort het vanavond weer, en het is niet voor het eerst van het jaar. Waar ben je mee bezig? Aan de kant staan van iemand die het al verloren heeft. En die binnenkort ten onder gaat. En dan ga je mee. Bekeert u, zegt het woord. Kust de zoon. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. In de derde en laatste plaats. De kop van de slang is al vermorzeld. Dus zijn ondergang is zeker. Zondaren die tot de Heere Jezus vluchten, al was het vandaag voor de eerste keer, die mogen aan zijn voeten nog hopen. Hopen op genade. Voor de duivel, gemeente, is geen hoop meer. Zijn kop is onder de voet van de Heere Jezus verbrijzeld. En de laatste stuiptrekkingen zijn nog te voelen. Maar het volk van God mag weten: ook als het straks sterven wordt, dan is niet hij de machtigste en ik ga onder. Nee, het is precies andersom. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt God mijn leven. En is het dat mijn vijands gramschap brandt? Hij die is gezeten aan Gods rechterhand, zal redding geven. Amen.